Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zullen gemeente zingen gaan, psalm 9. Het eerste vers, ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het 18e vers, nooddruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. De versen 1 en 18 van de 9e psalm. Wij doen gemeente belijdenis van het christelijk geloof. Wij doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. en met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna lezen we de Heilige Schrift, ook in dit middaguur, uit Paulus' eerste Korinthebrief, hoofdstuk 15, dit keer de versen 12 tot en met 32. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof en de schriftlezing 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 32.
En in ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij u uit 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Indien u Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat Hij Christus opgewekt heeft. Die Hij niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het koninkrijk aan God en de Vader zou overgegeven hebben, wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want Hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat Hij uitgenomen wordt, die Hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien, die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem, dien ik heb in Christus Jezus onze Heere. zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efese. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Tot zover de schriftlezing.
Voordat we, gemeente, gaan luisteren naar de prediking vanuit dit woord, zullen we eerst de Heere bidden om zijn zegen en om zijn Heilige Geest. Laten we zo samen bidden gaan. Voor u, Heere, buigen we ons, ook op de middag van deze zondag. Dat is onze plaats. Dat is onze verhouding tot u, Heere. Want u bent de koning. U bent de almachtige. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. En wij? Ach, wij zijn kleine mensen. Nietig. Zoals Abraham zelfs. Abraham, de vriend van God. Zoals Abraham het voor u beleidt, Heere. Voordat hij in een heerlijk pleidooi bij u zal intreden. Stof en as. Zo beleed hij voor u te zijn. En als Abraham het zegt, dan meent hij het ook. Dan heeft hij daar een indruk van. Anders zou uw Heilige Geest, Heere, dat niet hebben laten optekenen. Stof en as. Nou, daar hebben wij niet veel waardering voor. Stof, dat prikkelt alleen maar in onze neus en meer niet. En as, ja, dat was ooit iets, maar het is vergaan door het vuur dat het alles verteerd heeft. En zulke mensen zijn wij. Nietig, klein, gebrekkig. En zelfs opstandig, zondig. Vol van onrechtvaardigheid, onzuiverheid en onheiligheid, Heere. O, wat een afstand. Wat een machtige afstand tussen u, de grote en eeuwige God, en wij, mensen van deze aarde, die nochtans voorwerp van uw bemoeienis zijn. Dat geldt ook vandaag, op deze zondag. Anders hadden we hier niet gezeten. En anders waren we thuiszittend niet verbonden aan deze dienst van het woord, Heere. Dan had u dat wel doorgesneden, die mogelijkheid. Dan was het er niet. Maar nu laat u ons het kostbaar, ja mogen we zeggen, het liefelijk evangelie nog vernemen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. Ja, want hij is het hart van de schriften. En hij is de inhoud van het evangeliewoord. En de dienaren van het woord, Heere, ze zullen het toch, als ze er iets van verstaan wat hun roeping is, ze zullen het toch met de apostel Paulus belijden dat ze niets en niemand willen weten als centrum van hun prediking dan alleen Jezus Christus. Jezus Christus, door de Vader uitgezonden in deze wereld, uitgestoten in de duisternis van dit aardse ondermaanse bestaan, gegeven tot zaligheid van zondaren en vrijwillig gekomen om zijn werk te doen, om de eer van de Vader te verheerlijken, om de werken van de boze te verstoren, ja zelfs te verbreken, te vernietigen, te verdelgen. En daarin, o wonder, en daarin zorg te dragen voor de zaligheid van zondaren. Heere, dan raakt de hemel de aarde. En dat is ook gebeurd. In de komst, in de zending van u, o lieve Heere Jezus Christus, die gekomen bent om te zoeken, werkelijk te zoeken en ze op te sporen en ze vast te grijpen en ze tot zich te trekken om te zoeken en zalig te maken. Wie? Wat? Ja, wat verloren is. Wat verloren is, Heere. En als wij vanmiddag tot u komen, dan kan het en dan zal het niet anders kunnen dan in het besef daarvan. Verloren mensen. Gekozen voor de weg van de verlorenheid. op koers naar de verlorenheid, liggend in de verlorenheid, van nature los van u, zonder God en tegen God en buiten God en in opstand tegen God. En zulken zijn het voorwerp, in ieder geval van de verkondiging van uw woord, en daarmee toch ook, heren, van de betuiging daarvan dat u geen lust hebt in de dood van die verlorenen, van die goddelozen, maar wel daarin dat ze zich bekeren en uw woord gaan geloven en zalig zullen worden en het leven zullen ontvangen. En niet alleen zullen ontvangen, maar zelfs uit dat leven, uit die levende Christus die zich in deze verlorenheid geopenbaard heeft, uit die verloren Christus zouden leven, heren. Dat de bronnen der zaligheid open zouden gaan en open zouden zijn. Want u hebt een fontein geopend. Een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. En de profeet mocht het zeggen voor de Jeruzalemse zondaars. En dat waren de ergste zondaren. Want ze hebben de Heer Jezus Christus aan het kruishout, aan het vloekhout gebracht. En zelfs voor zulken hebt u een fontein geopend, heren. En dat is de fontein die nooit vergaat. Dat is de fontein van heil en zaligheid. Dat is de fontein, heren, die voortkomt uit uw eeuwig welbehagen. Uit de eeuwigheid waarin van ons niets was en nooit iets zal zijn. Geheel uit u, heren. O, wat een wonder. Wat een genade. Eenzijdige ontferming voor opstandige mensen die u inwint en die u trekt, in wier hart en leven u met uw geest en uw genade wil wonen. Geef, Heere, toch. Geef, Heere, toch. Dat we niet zullen rusten voordat we die weldaad kennen. Voordat we daaruit mogen leven. Voordat we, Heere, daarop aangesloten zijn door uzelf. We kunnen zomaar en dat belijden we, Heere. Dat zal hier in Rotterdam-Kralingen niet anders zijn dan op zoveel andere plaatsen. Het is zomaar mogelijk. Het is zomaar mogelijk dat we jaar in jaar uit onder uw woord ons bevinden. Dat we het niet anders willen ook. Dat we toegewijd zijn. Dat we er een betrekking op hebben op een bepaalde manier. Dat we er ijverig voor zijn. En dat we er toch buiten staan. Omdat we weigeren. Dat. Omdat we weigeren onszelf te verliezen. Omdat we ons koste wat kost vasthouden aan onze eigen dingen. En die door de grond van onze eigen steunsels willen heen zakken, heren. En als u het gaat doen. En daar getuigen hier in Rotterdam-Kralingen de banken van. Want, heren, dat is in de ruimte van dit kerkgebouw best gebeurd. Maar u bent dezelfde. Wilt u het nog doen, heren? Wilt u ons aan een eind brengen? Opdat we hem mogen kennen, de Heere Jezus Christus, tot zaligheid. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. U hebt ons er niet voor over. Maar, heren, hoe kan het kunnen? Nu kan het zomaar dat we onszelf er voor over hebben. Dat we gewoon doorleven. Maar wilt u ons daar vandaan halen? En wilt u ons tonen, heren, dat u een God bent? Een God bent die ons ordelijk voor ogen stelt wie we zijn. Opdat het onze toevlucht zal zijn. O God, wees mij genadig. O Heere, verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade in welke weg de Heere Jezus Christus heerlijk wordt. En Heere, langs die weg krijgt u uw mens terug. En daar is het u om te doen. Daar gaat het u om. Daartoe zendt u goedertierlijk verkondigst van deze zeere blijde boodschap tot wie u wilt en wanneer u wilt. En vandaag hier in Rotterdam-Kralingen. En vandaag hier in de Jeruzalemkerk. En daartoe laat u het verkondigen, heren. Wilt u dat werk doen? Door de kracht van uw genade en door het werk van uw geest. Om ons, maar om u. Om u, heren. En om de eer van uw naam. Want de heerlijkheid van de koning, ze is gelegen in de veelheid en de uit genade geschonken oprechtheid van de zondaren die aan zijn voeten komen. We lazen het. We lazen het. Hij, en dan gaat het om Christus. Hij moet als koning heersen. En, heren, dat staat vast. Want u bent de koning. U hebt koninklijk gebogen aan het kruis. En u hebt koninklijk gestreden. En u hebt koninklijk gewonnen. En u hebt koninklijk de vijand overwonnen. En u zult als koning heersen. Heren, laat het zo mogen zijn. Dat we door genade uw onderdanen zijn. Ook de jongens en meisjes. De jongeren die opgroeien. En de ouderen tot de alleroudsten toe. U moet als koning heersen. Totdat, ja, er komt een tijdstip, heren. Er komt een tijdstip dat de genadige koningschap zal worden afgesloten. En dat u heersen zult over uw vijanden. En dat u uw voet zult zetten op hun nek. En dat ze gebracht zullen zijn als een voetbank onder uw voeten. Laat dat van ons. Laat dat van onze kinderen. Laat dat van onze gemeente niet gelden, heren. Maar wilt u ons overtuigen van uw heerschappij, uw genadeheerschappij tot roem van uw naam. Gedenk de gemeente, onze broeder dominee Ruys, die u aan deze gemeente gegeven hebt, alweer een flink aantal jaren, en die een enkele week geleden, als het ware opnieuw de bevestiging mocht ontvangen, dat hij aan deze gemeente verbonden mag blijven, zolang als u het wil. Wees met hem. Wilt u zijn dienst zegenen. En geef, heren, dat u er ook wat van mag zien. Dat uw werk voortgaat. De dienaars, heren. Ze willen het ook wel eens zien. Oh, ze geloven het wel. Ze geloven het wel, heren. Dat door uw woord toch uw koninkrijk gebouwd wordt. Maar mogen ze het ook wel eens zien, heren. Dat het gebeurt. Dat jongeren naar de deur komen. En komen zeggen wat God aan hun ziel gedaan heeft. En ouderen. Heren, schenk het genadig. Wees met het gezin van onze broeder. Wilt u ze allen een goede plaats doen behouden in de gemeente. Bidden u voor de kerkenraad. Ook als volgende week een aantal broeders opnieuw bevestigd zullen worden. Heren, wilt u door hun arbeid de gemeente bijeenhouden. In mildheid, maar tegelijkertijd ook in duidelijkheid. En zo bidden we om uw genade. Wees met jongeren en ouderen. Wees met de kerken in ons land, Heer, en in deze stad. Laten ze mogen zijn, een licht op de kandelaar. Gedenk onze samenleving. We bidden u voor de formatie van een nieuwe regering, waarin zoveel drempels en dorpels worden gelegd. Door allerlei manipulaties en wat al niet, Heer. Geef dat we toch een nieuwe regering mogen ontvangen, ja, in uw gunst. Opdat we stil en een gerust leven mogen leiden. Wees met deze wereld. Wilt u de leiders van deze wereld toerusten tot hun hoge taak. Maar geef ze ook de erkenning van uw opperalmacht. Zo bidden we om uw genade. Gedenk uw volk Israël, heren. Wilt u het brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Want daarin ligt ook het behoud van uw broedervolk. En laat zo uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan de gemeente opnieuw zingen. Hier in de kerk stil voor ons heen. En thuis zingen. Psalm 37, vers 13. Ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen, nog ook hun zaad al bedelde het om brood. Hun mildheid schijnt te groeien met hun jaren, de zegen vloeit hun nakroost in de schoot. Het 13e vers van Psalm 37, en gemeente, na het amen van de prediking zingen we vers 19, let toch! En zie op vromen en op rechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde van zijn knechten. Maar durft men stout des Heren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Nu vers 13, straks vers 19 van Psalm 37. Gemeente, vanmiddag gaan we opnieuw luisteren naar enkele woorden uit dit aangrijpende 15e hoofdstuk van Paulus' eerste brief aan de gemeente van Korinthe. De woorden die centraal zullen staan in de prediking vanmiddag lezen we in de versen 30, 31 en 32. 1 Korinthe 15, de versen 30 tot en met 32. Daar lezen we. Paulus stelt de volgende vraag: waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus, onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efese, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Tot zover. Geliefde gemeente, we leven inmiddels alweer enkele weken na Pasen. Maar als het nu is, gemeente, jongens en meisjes, als het nu eens geen Pasen geworden was, als de steen in de hof van Jozef van Arimathea nu eens voor het graf van de Heer Jezus gebleven was, als de Heer Jezus nu eens niet zou zijn opgestaan. De vraag is, ik stel hem aan mezelf, ik stel hem aan u en aan jou, hoe zou jouw, mijn, uw leven er dan hebben uitgezien? Die vraag stel ik. Zou je leven er dan anders hebben uitgezien? Misschien is uw reactie, en dat hoop ik eigenlijk, daar, dominee, daar moet ik niet aan denken. Daar moet ik echt niet aan denken. Als de Heere Jezus niet was opgestaan, dan had ik geen leven. Dan had ik geen leven aan mijn ziel. Dan had ik geen enkel uitzicht. Dan heeft mijn leven geen enkel perspectief. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. En dat is het ook wat de apostel Paulus de Korintiërs op hun hart wil drukken. We hebben er vanmorgen ook al van gehoord. Of, en dat kan ook, of is jouw reactie een andere? Moet je zeggen, als de Heer Jezus niet was opgestaan, nou, als ik eerlijk ben, dan zou mijn leven er net zo hebben uitgezien als nu. Eerlijk gezegd, houd ik me er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Jawel, ik zit vanmiddag wel in de kerk. En een aantal weken geleden weet ik maar al te goed dat het Pasen was. En we hebben natuurlijk bij stilgestaan en onze dominee heeft erover gepreekt, een en andermaal. Maar dat me nou bezighoudt. Gemeente, als het zo is, dat is niet best. Dat is niet best. Dat is dramatisch. Dat is werkelijk verschrikkelijk. Want dat betekent, en laat ik het zo zeggen, dat betekent dat het belangrijkste gebeuren, werkelijk, het belangrijkste gebeuren sinds de schepping van de wereld, u of jou, in de praktijk van je leven, want daar hebben we het over, niet wat je praat, maar in de praktijk van je leven, niets te zeggen heeft. En dat betekent dat je de waarde ervan tot op heden nog steeds niet hebt ontdekt. Nou, dat is confronterend, vindt u niet? Dan zitten we vanmiddag in de kerk. Opnieuw een paasstof, jawel. Uit dit machtige, toch wel paasevangelie. Waarin de apostel Paulus het met zoveel woorden zegt tegen alle tegensprekers in. Waar nu? Het is alsof er een deur open gaat. Het is alsof een poort scharniert, een poort die dicht was, maar door de apostel wagenwijd wordt opengezet. Maar nu, Christus Jezus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, de voornaamste van degenen die ontslapen zijn en die ook zullen opstaan. En als jij en ik moeten zeggen, nou, ja, dat geloof ik wel, maar in mijn leven heeft het nog geen spoor getrokken. Wel gemeente, dan is er wel reden om je daar vanaf dit moment wel heel nadrukkelijk mee bezig te houden. Want, en laat ik het nu maar aan het begin van de preek zeggen, wat ik zelf eerlijk gezegd nog alles aan het slot van de preek, als samenvatting van de prediking in de gemeente zoek te leggen. Deze vraag: wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? De Heer Jezus heeft dat ooit gevraagd aan de discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ja, daar wisten ze antwoord op. Maar toen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan gaat het niet om een afstandelijk antwoord. Maar wie is hij? Deze Heer Jezus Christus, die door zijn Vader is aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem toch. Ga toch aan hem niet voorbij. En vanmiddag, gemeente, zullen we aan de hand van deze, ja, toch wat een beetje merkwaardige woorden van de apostel, zullen we zoeken op te sporen, en ik zal het zoeken om het u te prediken, wat nou in de praktijk van het leven de zegen en de vrucht van Pasen is. Want dat het gebeurd is, ja, dat staat als een paal boven water. Dat het gebeurd is, dat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt en dat de Heer Jezus is opgestaan. Hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nou, dat is duidelijk. Maar welke waarde heeft het? En gemeente, dan is de vraag, en die stel ik eigenlijk al, of ik nou, en laat ik het maar heel dicht bij mezelf houden, of ik nou leef uit die genade die verworven is in de opstanding van de Heer Jezus. En onze tekst, gemeente, onze tekst laat een tweeërlei levensgang zien. Of ook wel een tweeërlei levensbeginsel, een bron waaruit ik leef. En het eerste is, en dat zijn ook de twee punten van de preek, het eerste is het leven vanuit de opstanding van Christus. U zegt, dat is hoog. Ja, gemeente, dat is ook hoog. Want dat komt uit de hemel. Maar dat mag worden verstaan hier in de diepte van ons menselijk leven. Het leven vanuit de opstanding van Christus, dat is het eerste. En het tweede, want daar geeft onze tekst ook aanleiding toe, het leven zonder de opstanding van Christus. Die twee dingen. En ze, begrijp je wel, ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze hebben geen relatie. Het is, om het even moeilijk te zeggen, het is volkomen antithetisch. En dat betekent in absolute tegenstelling tot elkaar. En het is of het een, of het ander. Nou zeg, ja toch, echt. Het leven vanuit de opstanding van Christus. En het leven, maar er is geen leven, zonder de opstanding van Christus. Het scharnierpunt in dit hoofdstuk, en ik noemde het al, dat is natuurlijk dat 20e vers. Waarin de apostel het proclamerend zegt. Hij tegen alle tegenspraak in, zet hij het zomaar neer. Het staat, gemeente, oprecht en op waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en hij is de eersteling van degenen, de voornaamste van hen die ontslapen zijn. En we hoorden vanmorgen, en ik ga dat niet herhalen, dat in Korinthe daaraan getwijfeld werd. Althans, ze twijfelden aan de opstanding van de doden in het algemeen. En dan laat Paulus ze zien, ja, maar als dat niet waar is, dan is ook Christus niet opgewekt. En nou dan, en dat zei ik ook vanmorgen al, dan gaat alles glijden. Het evangelie, nou, dat is leeg. Dan kunnen het mooie verhalen zijn en zo, maar dan is het evangelie leeg. En dan is ook de prediking leeg. Dan kunnen er prachtige diensten belegd worden. En dan kan de dominee indrukwekkend preken. Maar gemeente, dan is het ijdel. Dan heeft het geen basis. En dan is ook, als het evangelie leeg is. En als daardoor de prediking leeg is. Dan is ook het geloof leeg. Dan kun je wel zeggen, ik geloof. Maar gemeente, dan geloof je niet in een Christus die is opgestaan. En dat bedoelt Paulus, als het ware, in de wanden van de harten van de Korintiërs in te slijpen. Het onuitwisbaar tot een indruk te maken waar ze niet meer omheen kunnen. Nou, dat zegt hij dus in dat 20e vers. En dan gaat de apostel verder, en we hebben het gelezen. Dan wijst de gemeente op tweeërlei levensweg. Dan schrijft hij in vers 21, de dood is door Adam, de zonde. De dood is in het spoor van de zonde in ons leven binnengekomen. De dood is door een mens en de opstanding is door een mens. Maar dat laatste woord er staat met een hoofdletter. Het beginsel van Adam, waar we van nature allemaal deel aan hebben. Daar vallen we allemaal onder, jongens en meisjes. Daar vallen we allemaal onder. Toen je gedoopt bent, is het al gezegd. Toen is het al gezegd, we kunnen in het Rijk van God niet komen. Want we zijn kinderen van Adam. We stammen af van één die gezegd heeft, laat maar, ik ga mijn eigen weg wel. En heeft ons allen meegetrokken. En dat is ons element. De dood door een mens. Maar het leven, de opstanding door een mens. En wat dat voor consequenties heeft. Nou, dan moet je vers 25 eens lezen. En dan gaat het al aardig in de richting van onze tekst. Vers 25. Hij moet als koning heersen. Wat een voorrecht, gemeente. Wat een voorrecht, jongens en meisjes. Als hij de koning van je leven is. Weet u daarvan mee te spreken? U zoekt mijn hart. In alle nood en smart. Voor eeuwig tot zijn koning. Dat is een verwaardiging. Daar ben je dan voor ingewonnen. Daar ben je van je eigen troon afgestoten. Ja, dat is pijnlijk gebeuren. Dat is een heel pijnlijk gebeuren. En daar zet ik me tegen af. Kun je daar iets van vertellen? Als je op huisbezoeken zijn dit jaar niet zo. Maar kun je daar wat van vertellen? Ook iets van die weerstand die je zelf voelde. Toen dat trekken ging. Toen de Heere je van je eigen troon aan het afrukken was. En het aftrekken was. En dat is bij de een in een lang proces. En dat is bij de ander in een kort ogenblik. Maar dan stel ik mezelf te weer, gemeente. Dat wil ik niet. Dat wil ik helemaal niet. Want ik wil zelf koning. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Maar als hij nou je koning wordt. Ach, er is geen betere koning. Je moet Psalm 72 maar eens lezen. Rechtvaardig. Hij die zich ontfermt over degene die in nood zich tot hem wende. Maar wel dit. Als je hem niet als koning erkent. Als dat in je leven geen gebeurtenis is. Als je die werkelijkheid niet kent. Gemeente, hij is toch koning. Hij is toch koning. En wat lees ik dan in vers 25? Hij moet als koning heersen. De Heere Jezus. Door zijn vader, toen de Heer Jezus ten hemel voer, het zal over een paar weken een hemelvaartsdag zijn, toen de Heer Jezus ten hemel voer, toen stonden bij wijze van spreken de engelen al op hem te wachten. En God de Vader zei, mijn zoon, zit aan mijn rechterhand, precies hetzelfde als wat hier staat, totdat ik al uw vijanden gezet zal hebben, tot een voetbank aan uw voeten. Hij moet als koning heersen, en dat doet hij, dat doet hij. O, wat een wonder als je hem kent. In zijn koningschap rechtvaardig, wijs en zacht. Wel, maar als je je verzet, als je niet wil dat hij koning over je is, dan zal hij zijn voet op je nek zetten. Nou, dat is niet mijn tekst, ik ga daar nu verder niet op door. Maar gemeente, in dat verband staat het. In dat verband staat het. Dat is het gewicht ook. Dat is ook, behoort ook tot de boodschap van de opstanding. Hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden gezet heeft tot een voetbank voor zijn voeten. Nou, en dan gaat het verder. Dan, gemeente, gaat Paulus nog verder. En hij heeft nieuwe elementen. Nieuwe motieven, nieuwe argumenten moet ik zeggen. Heeft hij nieuwe argumenten om de gemeente van de Korintiërs het op het hart te leggen dat de Heer Jezus echt opgestaan is. Hij neemt in vers 29 neemt hij de draad van vers 20 nog een keer op. En hij wijst de gemeente op dat die dwaalleer van die Korintiërs, dat dwaasheid is. En dan wijst hij op de gevolgen in het leven van de christenen, de gevolgen van de opstanding van de Heer Jezus. Wat het betekent voor de praktijk van het christen zijn. Dat is eigenlijk onze tekst. De versen 30, 31 en 32. Want als er geen opstanding der doden is, en ik zei het al, dan wordt niet alleen de prediking van het evangelie zonder inhoud en zin. En dan wordt niet alleen het geloof in de Heer Jezus zonder inhoud en zin. Maar dan zal ook het leven van Gods kinderen. Nee, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet Gods kinderen. Dan kan het helemaal niet. Dan heeft dat een verwoestende invloed op de praktijk van het leven. En dat is wat de apostel zegt. En dan gaat hij dat zeggen vanaf vers 29. En dat is het vers dat voorafgaat aan onze tekst. En gemeente, dat is een hele merkwaardige tekst, die vers 29. Ik zal hem eens voorlezen. Anders, en ik bedoel, als de Heer Jezus nou niet was opgestaan, anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden en die de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Nou, wat is dat? Wat betekent dat eigenlijk? Nou, er is in heel de geschiedenis van de christelijke kerkgemeente is daarnaar gezocht. Is geprobeerd door de meest ingeleide en ingewijde godgeleerden om dit woord te verstaan. Matthew Henry zegt, dat is de moeilijkste tekst van heel de Bijbel. Want wat dat nou betekent, dat is heel moeilijk. Luther die zei, nou, ik denk dat ik het begrijp. Daar in Korinthe, daar werden de christenen, de heiden die christen werden, die werden gedoopt op de begraafplaatsen. En de christenen werden gedoopt boven de doden. Om ze te laten zien uit welke nood en dood dat ze gered zijn. De doop is voor hen het teken van het leven, maar het gebeurt boven de graven van degenen die al gestorven zijn. Nou, dat is een hele mooie uitleg. Alleen daarvoor moest Luther wel een woordje veranderen. In vers 29 daar staat, ze zullen voor de doden gedoopt worden. En Luther heeft ervan gemaakt boven de doden. Ja, dat is wel maar het klopt niet. Nee, dat kan de uitleg niet zijn. Dat is wel een hele mooie toepasselijke uitleg. Maar dat kan het niet zijn, want dat staat er gewoon niet. Nu zijn er andere uitleggers die zeggen, nou, het kan natuurlijk geweest zijn, daar in Korinthe, dat er jongeren of ouderen catechisatie volgden, onderwijs volgden, om over enige tijd gedoopt te worden. Dus tot de gemeente zouden toetreden. Maar voordat die plechtigheid kon plaatsvinden, zijn ze gestorven. En nu is de gedachte dat in Korinthe dan andere mensen, christenen, gedoopt werden in plaats van degenen die inmiddels gestorven zijn. Nou, u zegt, nou, dat is een rare praktijk. Dat getuigt toch wel van een grove overschatting van de doop. Ja, ik denk het ook. Gemeente, al met al, we weten het niet. We weten het niet wat er mee bedoeld is. Maar wel dit. Paulus zegt, jullie hebben deze praktijk. Dat je voor de doden doopt. Nou, wat dat dan ook is. Maar dan zegt hij tegen de Korintiërs, maar dat is toch zinloos als er geen opstanding der doden is. Dan heeft dat toch geen enkele zin. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Nee, voor de apostel opnieuw een argument om heel stellig naar voren te brengen Er is wel de opstanding uit de doden. En de Heer Jezus is wel opgestaan uit de dood. Nou. En dan vers 30. En dat is onze tekst. Waarom zijn we ook alle uur in gevaar? Over wie spreekt de apostel hier? Gemeente, hij spreekt over zichzelf. Over zichzelf. Dat had hij al eerder gedaan in 1 Korinthe 15. Waarin hij de gemeente van de Korintiërs herinnerde aan het feit dat hij zelf gearresteerd was door de Heer Jezus. Vers 8. In de opsomming van al degenen aan wie de Heer Jezus verschenen is na zijn opstanding, noemt hij ook zichzelf. Niet alleen Cephas en niet alleen de twaalven en niet alleen de 500 broeders op eenmaal vanmorgen. Maar ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Christus, de opgestane Heer Jezus, had zich aan Saulus van Tarsus, die vijand van de christelijke gemeente en daarom vijand van de Heer Jezus, hij had zich geopenbaard. En wat Paulus nou bedoelt, en daarmee is het niet gestopt. Daarmee is het niet gestopt. Maar sindsdien, zo zegt hij, sindsdien, oh wat een verwaardiging, wat een voorrecht, sindsdien ben ik voor en deze Heer Jezus Christus gaan leven, deze opgestane Heer Jezus. Maar Paulus is er wel achter gekomen wat dat betekent. Wat dat betekent, gemeente. Hij zegt, ik ben elk uur in gevaar. Wat de apostel in zijn apostelschap moet lijden en dulden ter wille van de zaak van het evangelie. Hij zegt, weet je wel wat ik allemaal moet meemaken in mijn apostelschap? Elk uur ben ik in gevaar. Mijn weg achter Christus in zijn dienst. Mijn weg is vol van risico en dreiging. Geen ogenblik ben ik veilig. Waar ik ook kom met het evangelie van de Heer Jezus, overal stuit ik op weerstand en verzet. Als ik getuige van Christus ben. Dat wist hij wel. Dat wist hij wel dat dat zou gaan gebeuren. Want als, en dat is inmiddels lang geleden, als de apostel, toen was hij helemaal nog geen apostel, als Saulus van Tarsus daar in de rechte straat in Damascus is, en Ananias, de ouderling uit Damascus, bij hem komt, dan mag Ananias de woorden van de Heere overbrengen aan Saulus van Tarsus. Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen van Israël. Maar dan moet Ananias er nog een woord aan toevoegen. Want ik zal hem tonen. Ik zal hem tonen. Hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En gemeente, dat is ook gebeurd. De apostel Paulus. Die zich beijverd heeft in de dienst. In de dienst van het evangelie. Hij zegt het ook in vers 10. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nee, niet ik. Nee, geen roem, niet ik. Maar de genade van God die met mij is. Onvermoeibaar. Vele honderden, duizenden denk ik, kilometers heeft de apostel afgelegd in de dienst van zijn zender. Over bergen en door valleien. Over de zee en door rivieren. In hitte en kou, onvermoeibaar. Om het evangelie van Christus te verkondigen, de Heer Jezus Christus, en die gekruisigd, ja wat meer is, die ook opgestaan is. Maar het heeft hem niet veel eer en roem bijgebracht. Nee, integendeel. Integendeel, gemeente, in zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft de apostel erover. In arbeid, 2 Korintiërs 11. Vanaf vers 23. In arbeid overvloedig. In slagen uitnemend. In gevangenissen overvloedig. In doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 keer ontvangen. 3 ben ik met roeden gegeeseld geweest. 1 ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal. In gevaren van rivieren. In gevaren van moordenaars. In gevaren van mijn geslacht. In gevaren van de heidenen. In gevaren van de stad. In gevaren van de woestijn. In gevaren op de zee. In gevaren onder de valse broeders. In arbeid en moeite. In waken menigmaal. In honger en dorst. In vasten menigmaal. In koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeente. Alle uren in gevaar. Wel gemeente, dat was de dienst van de apostel. Nee, hij is niet opstandig, dat niet. Maar hij tekent het wel aan dat dit de weg is. De weg die hij moest gaan achter de Heere Jezus Christus aan. Maar zijn zender had het hem gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En zelf had de apostel het ook gepredikt. Dat wij door veel verdrukkingen heen in het koninkrijk Gods zullen binnengaan. Nou, dat is het eerste. Vers 30. Elk uur in gevaar, de apostel. En dan vers 31... Een gemeente, dat lijkt nog aangrijpender. Ik sterf alle dagen. Ik sterf alle dagen. En in zijn tweede brief aan de Korintiërs gaat de apostel daar nog nader op in. En zegt hij, altijd de doding van de Heere Jezus Christus in het lichaam omdragende. Altijd de doding van de Heere Jezus Christus in mij omdragende. Wat zegt de apostel hier? De weg die hij moet gaan. Wel, dat is de weg achter zijn zender aan. Zijn kruisweg is de weg in de gemeenschap aan zijn meester. Het is gemeente daardoor te verklaren. Hij is één plant geworden in de gelijkmaking van Christus dood. De kruisweg van Christus. Dat was ook de kruisweg van Paulus. Vervolgd, gehaat, verdrukt. En de Heer Jezus had het gezegd. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Wel, dat zegt de apostel hier. Ik sterf alle dagen. En dan in vers 32. Dan geeft hij nog een voorbeeld uit zijn eigen praktijk. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efese. Wat nuttigheid is het mij. En die de doden niet opgewekt worden. Gevochten tegen de beesten in Efese. Wat is dat? Is hij misschien in het amfitheater van Efese terechtgesteld? Ik denk het niet. Dan had Lucas in het boek De Handelingen der Apostelen dat ons wel meegedeeld. Nee, de apostel zal hier doelen op datgene wat ons in Handelingen 19 beschreven is. Toen een grote menigte in Efese te hoop gelopen was onder de leiding van een zekere Demetrius. En 2 uren lang het samengekomen volk van de Efeziërs opgezweept als ze waren. Het 2 uren lang achter elkaar skandeerde. Groot is de Diana der Efeziërs. Naar de mens gesproken. Heb ik gevochten tegen de beesten in Efese. Dat was me even een strijd daar. Een hevige en gevaarlijke tegenstand. Gemeente, dat is de ervaring van Paulus. Hij schrijft er zelf nogal uitvoerig over. Vandaar gemeente dat ik vanmiddag toch de vrijmoedigheid neem om dat ook in een bepaalde uitvoerigheid aan uw hart te leggen. Vers 30. Alle uren in gevaar. Vers 31. Ik sterf alle dagen. Vers 32. In Efese heb ik tegen de beesten, de wilde beesten gevochten. Waarom schrijft de apostel dat zo? Wel gemeente, dat moeten we goed lezen. Hij stelt een vraag. Als hij al deze dingen uit zijn eigen leven naar voren brengt, dan vat hij dat in een telkens terugkerende vraag. Vers 30. Waarom? Waarom zijn we ook alle uren in gevaar? En in vers 31. Ik sterf alle dagen. En dat loopt dan uit in vers 32. Wat nuttigheid is het mij? Wat nuttigheid is het mij? Dat ik alle dagen in gevaar ben. Dat ik alle dagen sterf. Dat ik het in Efeze zelfs tegen de wilde beesten moest opnemen. Waartoe? Wat nuttigheid heeft dat? En dan grijpt hij terug op wat hij wilde zeggen. Wat nuttigheid heeft dat? Indien de doden niet opgewekt worden. Het is voor de apostelgemeente in zijn prediking, in deze brief aan de Korintiërs, een motief, een argument om des te meer aan de Korintiërs op hun hart te binden. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Paulus zegt, degene voor wie ik mijn leven over heb, in wiens dienst hij mij getrokken heeft, wiens kruisweg ik ga, aan wiens lijden ik deel, wiens moeite en zorg ik alle dagen draag, hij is de levende Christus. Hij die het gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Hij is het die mij daarin kracht geeft. Hij is het die mij door zijn geest leidt. In al deze diepe, in deze aangrijpend diepe wegen. En Paulus zegt het. En hij bindt het op het hart van de Korintiërs. Wat nuttigheid zou het mij alles zijn, als Christus niet was opgestaan. In de kanttekeningen op de Statenvertaling wordt daaraan toegevoegd. Namelijk van niet alleen onze goederen en onze goede naam, maar ook ons leven te verliezen om Christus wil. Dat zou toch door ons te vergeefs gedaan worden als er geen opstanding der doden zou zijn. Als gemeente de apostel iets helder wil hebben, en hierin kom ik naar u toe. Als de apostel iets op het hart van de Korintiërs wil binden, dan is het dit. Jezus leeft en ik met hem. En dat is het geheim van mijn leven. Welke moeite, welke druk, welke zorg, welke dood ik ook lijden moet. Het is alleen uit de kracht van hem die is opgestaan. En de apostel, hij bedoelt, je hoort het uit mijn mond. Ik predik het, maar je kunt het. Je kunt het aan mijn leven zelf zien, in de weg die ik ga. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. En Paulus zegt, wat mij betreft, mijn geliefde Korintiërs, daar ligt het nu. Ik leef door genade uit de krachtbron van de opstanding van de Heere Jezus. En daar weet ik van. En daar durf ik verantwoording van te doen. Die werkelijkheid heeft mij gegrepen. Die heilswerkelijkheid heeft mijn leven vorm gegeven. Die werkelijkheid doet mij alles trotseren. Ik ben door hem gegrepen om zijn dienaar te zijn. En in welke weg hij me ook leidt. Ik mag putten uit de bron van hem die kracht geeft. Als gemeente de apostel. En daarvan schrijft hij ook aan de Korintiërs. Als hij in diepte van vertwijfeling en ontreddering is. Als hij klaagt aan het adres van de Korintiërs in zijn volgende brief. Dat God hem een doorn in zijn vlees gedrukt heeft. En dat een engel des Satans hem met vuisten slaat. En als je er ook aan gaat twijfelen of dit nou de weg is. Want dan kan hij het evangelie niet brengen. Dan mag hij troost ontvangen uit de wetenschap. Dat de Heere nou juist in zijn zwakheid, in de zwakheid van de apostel, die ook maar een ijdel en nietig mensenkind is. De apostel die een schat met zich meedraagt, maar het is een schat in een aardevat. Dat die God zijn kracht, de kracht van omhoog wil volbrengen en vervullen en wil voltooien in de zwakheid van deze mens, van deze apostel, deze zwakke man, die ook maar de adem in zijn neus draagt, maar hij weet van één ding. En dat, gemeente, wil de apostel hier zeggen. Hij durft het te zeggen. En wie van ons durft het te zeggen? Wie mag het door genade zeggen? Gemeente, u vindt het misschien een merkwaardige tekst vanmiddag. En misschien hebt u bij dat hele relaas over Paulus wel gedacht. Nou, maar wat betekent dat dan nu voor ons? En wat is dan de boodschap? Gemeente, dit. Is het nou in uw en jouw leven zo? Dat je het, nee, niet in hoogmoed, maar dat je het door genade mag zeggen. Kijk nou eens naar mijn leven. Kijk nou eens naar mijn leven. En dan krijg je misschien medelijden met me. Je zegt, oh mens, wat moet je veel meemaken. Wat een diepte van zorg en nood moet je gaan. Maar gemeente, dan het wonder bij de apostel. Dan mag je zeggen, ja, juist daarin blijkt dat ik mag putten uit de krachtbron van een ander. Ik hoef niet uit mijn eigen bron te putten, maar ik heb een geheimenis in mijn leven. Jezus Christus, Hij is de bron van mijn leven. En Hij geeft mij door zijn genade kracht om toch voort te gaan. Ook al is het dan zo dat ik alle uren in gevaar ben. En lees het nog maar eens na in 2 Korinthe 11. En in 2 Korinthe 4 kun je het ook lezen. Al is het dan zo dat ik elk uur in gevaar ben. En ook al is het dan zo dat ik alle dagen sterf. En ook al is het dan zo dat ik met mijn zwakke krachten het moest opnemen tegen de wilde beesten in Efeze. Maar ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, wat is het geheim van de apostel? Dit. In alle nood en dood. Dit. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Ik heb het geleerd dat ik het niet meer van mezelf hoef te verwachten. Ik ben door mijn eigen gronden heen gezakt. Ik hoef me niet meer vast te houden krampachtig aan mijn eigen prestaties en mijn eigen bevindingen. Vul maar in. Nee, ik ben door de wet, aan de wet gestorven. En alles buiten mijn Heer Jezus is mij schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik ben eraan gestorven, o beste mensen. Wat een wonder, ik mocht het verliezen. Ik ben zo ver gebracht dat ik het ook niet anders meer wilde dan het te verliezen. Toen hij het ging vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Toen de heerschappij van Christus intrede deed in zijn hart en leven. En de apostelgemeente, je moet zo zijn brieven eens gaan lezen. Als hij het ook zegt. Ik ben met hem één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. O, wat een diepte. Eén plant in de gelijkmaking van Christus dood. O, de dood van Christus, dat is een borgtochtelijke dood. En dat is een geheel enige, unieke dood. Maar toch, één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Mijn oude mens moest eraan. Die heeft de doodsklap ontvangen. En daaraan sterf ik alle dagen in de afsterving van mijn oude mens. Ik ben door de wet, aan de wet gestorven. Is dat dan alles, Paulus? Nee, zegt de apostel, maar dat is juist het geheim. En toch, ik leef. Ik leef, Paulus, jawel, ik leef. Gestorven en toch leven. Ja, zegt Paulus. Gestorven en toch leven. Ik leef. Jawel, niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. En als ik mijn mond open doe, dan hoor je Christus. En als je mijn leven ziet, dan zie je Christus. Ja, maar je moet zo'n diepe weg gaan. Ja, juist daarin, zegt de apostel. Juist daarin. Ik sterf alle dagen. Maar daarin mag ik nou een toonbeeld van Christus zijn. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef. Jawel, Paulus. Je moet nog een poosje in het vlees leven. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik. Gemeente, dat is het geheim. Leef ik door het geloof van de Zoon van God. Leef ik door het geloof van de Zoon van God. Galaten 2 vers 20. Dat is de verbinding met de bron. Door het geloof, dan zegt hij zelfs, van Jezus Christus. Niet alleen door het geloof in Jezus Christus. Maar ook dat geloof heb ik van hem ontvangen. Niets heb ik van mezelf. Wat ik nou in het vlees leef, dat leef ik. Door het geloof van Jezus Christus. Die mij heeft lief gehad. Ja, dat weet hij. Dat durft hij te zeggen. Die mij heeft lief gehad. In lijden en sterven. En zich voor mij heeft overgegeven. En dat is mijn geheim. En zo, gemeente, word je er niet jaloers op. Nee, als je het zo voor ogen ziet, dan word je er helemaal niet jaloers op. Alle dagen sterven, altijd in gevaar zijn, word ik helemaal niet jaloers op. Ik wil graag een geplaveid pad. En ik zie er naar uit dat hele coronavirus gedoe en heel die crisis om is. Dan kan ik de oude draad weer oppakken en heb ik mijn makkelijke leventje weer. Nee, zegt Paulus. Nee. Ik sterf alle dagen. Maar nu heb ik een behagen in deze weg. En zo alleen vermag ik alles. Paulus, vermag ik alles? Hij zegt, ik kan alles aan. Jawel, door Christus die mij kracht geeft. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Wel, gemeente, dan zegt hij het. Ik lees het maar even voor. Hij schrijft aan de Korintiërs in hoofdstuk 4 van de tweede brief. Ik heb een schat. Maar ik heb die schat in een aardevat. Opdat de uitnemendheid der kracht zij van God. En niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden. En toch niet benauwd. Twijfelmoedig. En toch niet mismoedig. Altijd de doding van de Heere Jezus Christus in het lichaam omdragende, opdat, en daar komt Pasen, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Nou, gemeente, mag ik hiermee naar u komen? Ik zag een lange toepassing uitspreken, want deze woorden zelf, die zijn toepassing. In deze woorden ligt de toepassing. En wat een wonder. Als je het misschien met schroom de apostel nazegt. Wat nuttigheid is het mij. Dat Christus is opgewekt. En dan kom ik terug bij de woorden waarmee ik de preek begon. Wat een voorrecht. Als je mag zeggen, dat is mij. Alles tot nuttigheid. Dat is mij tot troost. Tot troost in mijn nood. In mijn druk. In mijn ellende. Dit weet ik. Dat God in Christus met mij is. De gemeente, dat klinkt misschien wat stoer. Ik bedoel het helemaal niet stoer. Maar dan kun je een stootje hebben. Echt. Dan kun je een stootje hebben. Alle dagen in gevaar. En alle uren sterven. Vechten tegen de beest. Ach, als ik het in eigen kracht moest doen. Maar wie aangesloten is op deze krachtbron. In de oefening van het geloof. Die wordt weerbaar. Heilig weerbaar. In mijn zwakheid. Ach, ik sta te trillen als ik eraan denk. Maar als ik zie op hem. Dan kan Petrus op de golven lopen, zeker. Oh, als hij zijn ogen afwendt, dan zakt hij er weer doorheen. Maar ziende op deze overste leidsman en volleinder des geloofs, dan kan ik de weg gaan. En dat, gemeente, dat is het arme zondaarsleven. Jawel, dat is het arme zondaarsleven. Maar dat is een rijk leven. Dat is een rijk leven. Dan mag ik al mijn vaten, al mijn potten en pannen en schalen, u weet wel, die geschiedenis, het 2 Koningen 4, mag ik zomaar neerzetten. Leeg. Als toonbeeld van mijn armoede. Maar ik weet dat er een rijke God in de hemel is, om het met Paulus te belijden. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. Geloof je het? Ik kijk maar eens even in de camera. Geloof je het? Al mijn nooddruft? Hij wil ze vervullen in heerlijkheid door Christus Jezus. Gemeente, ik zou het ook nog over de keerzijde hebben. Nou, de klok laat zien dat we eigenlijk zo tegen het eind van de preek aangekomen zijn. De keerzijde. Want tot nu toe ging het over het leven uit de opstanding. En wat is dan zonder? Wel, gemeente, dat is, kan het maar in een paar woorden samenvatten als ik zou willen. Het is alles wat dit niet is. Al het andere, dat is leven buiten de opstanding van Christus. Nou, dat zegt Paulus ook, het slot van vers 32. Als je dat nou niet hebt, en als je dit, nou, probeer dicht bij u te komen. Als je dit nou niet begeert, als je nou straks de kerk uitgaat, onaangedaan, en je schudt het zomaar weer van je af, nou, dan is dat laatste van toepassing. Wat staat daar dan? Ja, dat is dit. Nou, het lijkt een vrolijke boel. Het lijkt wel kermis of carnaval. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat ontleent de apostel aan de profetenwoord van Jesaja, Jesaja 22. Het was een donkere periode in het volk van Israël. De Assyriërs kwamen eraan en dat zag er kwaad uit. De donkere onweerswolken die dreigden boven het bestaan van het volk Israël. En dat is ook zo gegaan. En de mensen, die trokken zich er niks voor aan. Men leefde er rustig en lustig op los. Ze zeiden, kom, we nemen er nog een. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Een bittere lach. Zwelgen in een roes. Je ogen sluiten. Zo zei de koning van Frankrijk het ook. Een enkel jaar voor de Franse revolutie. Après nous le déluge. Na ons de zondvloed. Hij dacht, dat is wel na mijn leven. Dat zal ik wel niet meer meemaken. Nou is er achter gekomen. Hij is er achter gekomen. Heeft zijn hoofd verloren onder de guillotine. Gemeente, wat een dwaas leven. Wat een dwaas leven. Laat ons eten en drinken. En vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Ja, zeg je, al dat andere, dat is zo zwaarwichtig. En zo zwaarmoedig. Memento mori. Gedenk te sterven. Nee, ik heb liever die andere spreuk. Carpe diem. Pluk de dag. Nou zegt u maar, wij zijn heel wat ernstiger. Dat kun je van ons niet zeggen. We zitten op deze zondag heel keurig. Heel keurig en ernstig in de kerk. Ja, gemeente, dat kan. Maar dan kan het nog zo zijn. Dat je heimelijk toch, dat dit je beginsel is. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Er waren misschien ten tijde van Noach ook best ernstige mensen. Ja, ze waren misschien wel eens een beetje bang. Door al die woorden van Noach. Maar de Heer Jezus zegt, en hij zei dat tegen keurige synagogegangers. De Heer Jezus zegt, ik vergelijk jullie met de mensen ten tijde van Noach. Ze aten en ze dronken en ze gaven ten huwelijk. Ze trouwden netjes en ze gaven ten huwelijk uit. Nou, dat geeft toch niet? Dat is toch prima? Ja, ze bedoelt de Heer Jezus, maar meer was er niet. Meer was er niet. En toen de zondvloed kwam, zijn ze allemaal vergaan. En de ark, gemeente, de ark is Christus. De ark is het behoud in de Heer Jezus Christus, in de opgestane. En buiten die ark is er geen ark. En zal de zondvloed van het oordeel je weg spoelen. Nou gemeente, dat is de preek van vanmiddag. Ik ga er maar mee stoppen. Ik denk dat het wel gezegd is. Laat het duidelijk zijn. Het is van 2-1. Of ik heb door genade, nou, iets. Zullen we het zo zeggen? Iets verstaan van het geheim van de opstanding. Waarin je bij tijden toch iets van een stamelende verwondering mag laten horen. Christus, die ons leven is. Toen in 1875, ik heb het denk ik wel eens meer gezegd op deze kansel. Toen in 1875 in de Duitse Elberfeld dominee Herman Friedrich Kolbrugge werd begraven. Toen zongen ze het. Christus, der ist uns Leben. Und sterben mein Gewinn. Nee, het is nog persoonlijker. Christus, der ist mein Leben. Und sterben mein Gewinn. En het ene, gemeente, dat wil de Heere hier en nu leren. Onder de prediking van zijn woord. Door de bediening van zijn genade. Christus, mijn leven. En dan mag je er hier al op hopen. En het verwachten. Dan is sterven gewin. Winst. Winst door verlies. Nou, dat bleek bij Paulus. Allemaal verlies. Zo leek het wel. Allemaal verlies. Elk uur in gevaar. Alle dagen sterven. Tegen de boze beesten moeten vechten. Allemaal verlies. Maar ik ken het geheim. Hij kende het geheim. En laat ik gemeente eindigen met het geheim, met de woorden van de apostel Paulus onder woorden te brengen. Welk geheim? Wel het geheim van de weegschaal. Jongens en meisjes, het geheim van de weegschaal. Kennen jullie die? Daar spreekt de apostel over. In 2 Korinthe 4, vers 17 en 18. Het geheim van de weegschaal. Dan gaat hij wegen. En wat weegt nou het zwaarst? Nou, aan de ene kant van de schaal, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Nou, dat klinkt niet zwaar. Ja, het was al zwaar. En toch, onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons, dat moet je nou horen, dat zijn gewichten, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, die je gelooft. Want de dingen die je ziet, nou, die zijn tijdelijk. Maar de dingen die je niet ziet, die in het verschiet liggen, die God bewaart als de erfenis, die zijn zeker. Zeker en vast. Vanwege de opstanding van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zullen de Heere danken en bidden. Zo worden we en zo zijn we, Heere, tot in het zingen toe gewezen op twee wegen. Twee wegen met twee bestemmingen. De wegen van de vromen en de oprechten. Nee, niet dat ze dat van zichzelf zeggen. Maar u noemt ze zo. Omdat ze aangesloten zijn door genade en door de oefening en de gave van het geloof. Aangesloten zijn op die ene vrome en die zuivere en oprechte. Uw eigen zoon. En hun einde, u kroont met vrede het einde van uw knechten. Wat zal dat zijn, Heere? Om verlost te zijn van dit doodsbestaan. Van dit gedurig sterven en afsterven. Wat zal het zijn om daaraan ontheven te zijn? Om dan gekend te worden. Om zelf ook te mogen kennen. Hem die ik heb lief gehad. Maar er is ook sprake, en we zongen het, over dat boos geslacht. En Heere, dan gaat het over vergaan. Vergaan. Dat is als een voetbank onder uw voeten gesteld te zijn. Wat is dat aangrijpend, Heere? Daar komen we niet van onderuit. Dat zal ook werkelijk, dat zal, ach, Heere, u zegt het in uw woord. Geef dat we maar de toevlucht tot u nemen. En bidden om die genade die u ook vandaag nog welgemeend aanbiedt, Heere. Het is uw ernstige wil om zondaren zalig te maken. En u doet het ook. Geen anderen dan die zondaren. Zoals Saulus van Tarsen, ontdekt aan zijn goddeloos en verloren bestaan. Als goddeloze gerechtvaardigd werd door hem. Ten gevolge waarvan hij het mocht belijden, wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. We danken u, Heere, voor deze kostbare dag die u ons geeft. Hier aan de Jeruzalemstraat. Of thuis. Heere, we vragen om uw zegen over uw woord. Daar zal het van moeten komen, Heere. Wilt u met ons zijn, deze dag uit. De week die we begonnen zijn, verder in en door. Bewaar ons en leid ons. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, want Heere, u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang, gemeente, is het 20e vers. Het heilot dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God hun sterkte. Als de angst hen knelt, hij laat in tijd van nood hen niet verlegen. Des Heeren hulpe bevrijdt hen voor het geweld van het godloze rot. Hij komt hem gunstig tegen, die op zijn macht een vast vertrouwen stelt. Psalm 37, vers 20. Verheft gemeente uw harten biddend tot God. Ontvangt zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.